Hallo, Wieteke en Floortje hier. Welkom bij onze podcast Hoe Dan? Briljante naam voor briljante thema's. En dat zijn er een hoop. Want ontspannen, hoe dan? Of je kinderen goed opvoeden, hoe dan?
Yes, en daarom praten we iedere twee weken met een gast, een expert of gewoon iemand die we superleuk vinden en van wie we vooral veel kunnen leren. En je krijgt ook nog 3 praktische tips hoe je dit morgen meteen kan gaan doen. Een nieuwe podcast, Floortje.
Ja.
Zijn we weer.
Fijn, ik heb er echt helemaal zin in. En ook een onderwerp wat mij best wel nauw aan het hart ligt. Namelijk de hormonen.
Ja.
Ja.
Ja, ik ben me er helemaal in gaan verdiepen doordat we deze podcast op gingen nemen. Maar tegelijkertijd zit ik ook nog met heel veel vragen. Want ik las er veel over, maar dat... Daardoor ontstonden er ook een heleboel nieuwe vragen. Dus ik heb er heel veel zin
ja,
in.
Ja, je kan ze ook echt wel voor je laten werken in plaats van tegen je laten werken. Dat is volgens mij ook vooral mijn afdronk naar me er wat meer in verdiept te hebben. Maar daar horen we straks veel meer van onze expert. Maar eerst nog eventjes, wat heb jij er nu eigenlijk mee? Inderdaad, je zegt van ik ben me nu meer gaan verdiepen. Ja. Maar hoe ga jij in hormonen normaal gesproken?
Nou, eerlijk gezegd... Ja, dacht ik altijd, gebaseerd op niks, dat ik er niet zoveel last van had. Dat ik er niet zoveel van merkte bij mezelf. Dat ik dat dacht, ja, hormonen, ja, ik denk niet dat ik er heel veel van merk. Totdat ik mijn kinderen kreeg en vooral bij de eerste borstvoeding. Ik heb alle 3 borstvoeding gegeven, maar ik voelde me echt een totaal ander persoon tijdens het geven van die borstvoeding. En achteraf, na de eerste keer, dacht ik echt, dat heeft waarschijnlijk dus... echt met mijn hormonen te maken, dat die tijdens die borstvoeding veel heftiger waren. Ik werd super onzeker daarvan. Ik was echt gewoon een ander persoon, ging alles vragen. Mijn vriend werd er gek van, die dacht echt, ja, zou ik met zijn vork eten of met een lepel? Ja, echt dit soort basale dingen, dat hij echt dacht, hoezo besluit je dit zelf niet? Je bent super zelfstandig en wat heb jij opeens? En daardoor ben ik me er wel bewuster van geworden. En toen ik stopte ook met borstvoeding, hij motiveerde me ook echt na 3 maanden van stop ermee, weet je. Dat is... Je bent jezelf helemaal niet. Dus ben ik ermee gestopt. En het was meteen klaar. Het was gewoon meteen weer mezelf. Dus dat is mijn ervaring wel. Als ik terugblik, had het bij alle 3. Bij de eerste wel het ergste, denk ik. Misschien ook omdat ik me daar niet bewust van was. En bij die andere was ik me daar bewuster van. Weet ik niet of dat mee te maken had. Maar dat is mijn ervaring, denk ik, met hormonen.
Ja, ja. Nou, ja.
Jij, Floortje?
Ja, ik ben altijd een beetje achterdochtig, zou ik bijna willen zeggen. Ik dacht altijd dat die gewoon, weet je, dat die nooit effect op mij hadden. Ik vond ook eerlijk gezegd, misschien nog enigszins nog steeds wel, nog altijd wel een beetje overrated. Van ja, weet je, als je nou PMS, ik weet eigenlijk soms nog niet eens hoe het heet. Ja, joh, of dat niet overdreven is. Wat achterdochtig. En dat werd dan versterkt door het feit dat ik op mijn 28e achterkwam dat ik PCOS heb. En dus geen ijsprong van mezelf heb. Voor degene die dat niet weet wat dat is. En dat is eigenlijk ook vaak. Nou, dat kan verschillende oorzaken hebben, maar dat kan, hè, je hormonen zitten er ook wel voor ergens tussen. Toen moest ik dus ook, toen ik uiteindelijk graag kinderen wilde, moest je ook dan hormonen gaan slikken. En toen had zelfs niet voldoende effect dat gaan spuiten. Wat mij alleen maar extra in mijn hoofd bevestigde, dan zie je, ja, die hormonen. Want ik merkte er ook helemaal niks van. Kan ik echt nog steeds zeggen, je kan het ook aan mijn man vragen. Echt, die hadden, zeg maar, qua gemoedstoestand geen effect op mij. Dus ik denk altijd van, ja, wat maakt iedereen zich nou druk op? Tegelijkertijd ben ik ook wel gewoon ook een rationeel mens. Dus ik lees ook, ik weet ook wel dat het wel zo is, maar daarom ben ik extra geïnteresseerd in dit onderwerp.
Al grappig, want ik heb echt veel vriendinnen die op een manier ook met hormonen in aanraking zijn gekomen, dat ze dat moesten spuiten, noem maar op. Nou, ik hoor hele diverse verhalen daarover, ook echt ellendige verhalen, dat ik echt denk, jeetje, wat lijkt me vreselijk, om eerlijk te zijn, omdat dat gewoon je overneemt op een manier.
Ja.
Dus ik.
Misschien ben ik eens ongevoelig. Dat is straks een van de vragen die we gaan stellen aan Laura. Want welkom, Laura.
Ja, dankjewel dat voor de uitnodiging. Ik vind het superleuk. Ik was het helemaal gespannen naar jullie verhalen te luisteren.
Ja, zeker. Laura van der Vorst, je bent wel echt een hele interessante, leuke expert op dit vlak. Want je bent gecertificeerd voedingscoach onder andere. Maar je bent medeoprichter van Health Coach FX. En bent eigenlijk gewoon een hormoonexpert, zou ik wel willen zeggen. En een wellnessondernemer die volgens mij een hele duidelijke missie heeft, hè? Namelijk wat hormonale disbalansen de wereld uit helpen. Zo ben je in ieder geval op mij overgekomen.
Dat klopt.
Je woont en werkt vanuit Duitsland. En nu dus ook nemen we deze podcast digitaal op. Maar je bent wel gewoon nu lekker bij ons. Dus welkom, dank. En om meteen maar met de deur in huis te vallen. Kan je dus een soort van ongevoelig zijn voor hormonen?
Ongevoelig voor hormonen? Ik bedoel eigenlijk, nou, hormonen, wat zijn hormonen eigenlijk?
Misschien
is dat een goed standpunt. Ja. eigenlijk zijn het eigenlijk soort boodschapgevers door het hele lichaam. Dus iedereen op de wereld, mannen en vrouwen, worden beïnvloed door hun hormonen. Dus het is zo, we hebben op onze cellen, cellen door ons hele lichaam natuurlijk, zijn opgebouwd uit cellen. En die hebben verschillende hormoonreceptoren en die zijn heel belangrijk, want... Ja, vaak, ik denk ook wat ik van jou uit jullie verhaal net hoorde, is dat we vaak denken aan die seksuele hormonen, oestrogeen, progesteron, testosteron. Maar er zijn tig hormonen, er zijn zoveel hormonen. We hebben de schildklierhormonen, we hebben de stresshormonen, we hebben het insulinehormoon, wat ons helpt suiker in de cel te brengen, zodat het daar kan worden verbrand voor energie. We hebben slaaphormoon, melatonine, heb je misschien wel eens van gehoord. We hebben het knuffelhormoon, het oxytocine. Leptine, ghreline, er zijn zoveel hormonen die ons eigenlijk op ieder moment van de dag beïnvloeden. Want die sturen eigenlijk heel veel processen aan in ons lichaam. En hoe het werkt een beetje is dat je in je brein heb je een soort van thermostaat zitten, de hypothalamus. Mm-hmm. En die meet eigenlijk de hele tijd, de hele dag door en de hele nacht door wat er gebeurt in je omgeving. Wat er in je lichaam gebeurt. Dus eigenlijk, en daarop gebaseerd denkt hij, het is zo warm buiten. het lichaam is, op die en die temperatuur. Oké, laten we dat in balans brengen. Dus hij is de hele tijd, net als een thermostaat, eigenlijk in je woonkamer bezig. Allerlei verschillende, dingen op te nemen, te bekijken. Hoeveel stress is er in de omgeving? Hoe licht is het? En daarop gebaseerd stuurt hij dan informatie aan de hypofyse. En de hypofyse begint dan een soort voorstadium hormonen te produceren die dan naar verschillende hormoonklieren stuurt. En die hormoonklieren, dat is je schildklier, dat zijn je bijnieren, dat is je pancreas, dat is zo noemen we dat ook weer, alvleesklier. Die maakt bijvoorbeeld de insuline, de bijnieren maken het cortisol, de schildklier maakt schildklierhormonen, je eierstokken maken weer vrouwelijke hormonen. En op die manier is je lichaam de hele dag bezig eigenlijk jou aan te passen aan je omgeving. Echt heel erg bizar. Ja. En daar denken we vaak niet aan bij hormonen. We denken hormonen, dat zijn die lastige dingen die we dan maandelijks als vrouw misschien een beetje doen hebben.
Ja, precies.
Ja, dus ja, nee, we zijn dus allemaal... worden we beïnvloed door onze hormonen. Iedereen heeft hormonen en ze doen heel veel in het lichaam.
Het is eigenlijk een soort DNA. Kan ik dat ook al zeggen? Heeft iedereen je hebt allemaal dezelfde type hormonen, maar het bepaalt, dus omdat je thermostaat dat anders regelt, als ik van jou begrijp, bepaalt het ook voor een soort van je blauwdruk dan daarmee. In ieder geval op die dag, zeg ik dat nou gek?
DNA is heel erg uniek natuurlijk. Dat is like wie jij bent als persoon. En hormonen zijn meer een soort... je hebt je hormoonsysteem, dat beïnvloedt iedereen. Dat is een soort blauwprint, kan je zeggen, maar die heeft iedere mens redelijk hetzelfde. Iedere mens reageert wel anders op omgevingsfactoren, gebaseerd op je genen, kan dat zijn. Maar het kan ook zijn op je levensstijl, je omgeving, de mensen met wie je omgaat, hoe je bent geprogrammeerd vanaf kind, al die dingen. Ja, dat is natuurlijk
individueel. En naar de vraag die Floortje stelde van kun je ongevoelig zijn voor hormonen?
Ik snap niet helemaal de vraag misschien.
Nou, dat je voor de uitwerking denkt. We hebben nou van jou geleerd dat naast die seksuele hormonen zoveel meer zijn dat het allemaal aangestuurd wordt. Maar op het moment dat je dus inderdaad meer van het ene hormoon krijgt toegediend, dus in dit geval ook gewoon via pillen of spuitjes.
Je bedoelt chemische hormonen.
Chemische hormonen, kan je daar dan ook gewoon, dan reageert daar iedereen anders op. Dat lijkt me sowieso
evident. Ja, dat zou kunnen zijn. En dat ligt ook aan die omgevingsfactoren, aan je leefstijl, aan je stresslevel. Dat ligt allemaal aan, misschien ook genetisch, want in sommige mensen gaan dus verschillende leefstijlsfactoren leiden juist tot eerder de richting van PCOS, wat jij net ook aansprak. Dus dat is het polycystische ovary syndrome. Of bij anderen leidt het juist eerder tot PMS, premenstrual syndrome. Dus eerder tot oestrogeendominantie en bij die anderen eerder tot testosterondominantie. En dat kan dan ook genetisch zijn, hoe jij dan... hoe jouw pathway zeg maar is, waar het naartoe leidt. Maar ik denk dat jullie vraag vooral is, wat ik nu begrijp, is chemische hormoon, dus de pil, of sommige mensen dan daar anders op reageren als anderen. En het is wel uniek. Sommige mensen merken de pil veel minder als anderen. Dat zou kunnen zijn. Ik weet niet of ongevoelig, misschien Het uitzicht dan minder in misschien in symptomen. Ja. Maar iedereen wordt natuurlijk beïnvloed door de pil. Want daarom dat stopt dan dat je zwanger kan worden. Ja.
Maar hoorde ik jou net ook zeggen eigenlijk dat je dus... Want jouw missie is ook wel om die hormonale disbalansen, toch? He, gewoon eigenlijk zoveel mogelijk te elimineren. Is dat altijd mogelijk? Zeg jij van, nou weet je, eigenlijk gewoon door middel van een aantal aanpassingen doen... kan je altijd een soort van stabiele hormoonbalans naleven?
Nee, het is niet natuurlijk in 100% van de gevallen. Want sommige mensen die missen gewoon hormoonklieren... of die zijn gewoon niet in staat om verschillende hormonale processen te starten.
Maar dan is er een lichamelijke reden waarom medische...
Ja, daarom is het meestal een lichamelijke reden of iets erfelijks of iets of een ziekte of zo natuurlijk. Dus ik kan nooit zeggen 100%. Maar er is zoveel wat je kunt uitbalanceren door leefstijl, door omgeving, door stressfactoren. En dat is echt heel erg spannend. En heel vaak wordt er gelijk naar de pil gegrepen. Maar wat ik heel erg vaak zie is dat er dan... Bijvoorbeeld vrouwen die dan begin 30 de pil stoppen omdat ze zwanger willen worden. Dan doen ze dat, dan nemen ze die pil weg. En die hebben ze dan 20 jaar genomen vanaf, weet ik niet, jong meisje. En die symptomen die ze dan toen hadden in hun teenage years, die komen dan weer terug. Omdat de oorzaak niet is weggenomen. Dus het is eigenlijk zo, de pil wordt gegeven. En er is niks in die tussentijd gedaan waarom die symptomen eigenlijk opspeelden in die jonge jaren. En dan nemen die pil weg en dan komen al die symptomen weer terug. Want ja, je hebt eigenlijk een soort pleister erop gedaan, maar je hebt niks aan de oorzaak gedaan. En dat is waar je dan vaak ook ziet van oké, misschien moeten we dan toch aan die oorzaak gaan werken. Misschien is een stoorfactor in jouw lichaam. Ik zeg altijd die hormonale symptomen en zo die je ziet, dat is eigenlijk jouw lichaam die schreeuwt om aandacht. Die zegt van hey, hier, een rood vlaggetje, dan kunnen we iets doen. Ja. Dat is eigenlijk een soort van taal die je lichaam met jou spreekt. Van oké, hier klopt iets niet, luister naar me. Dan kunnen we door een klein iets aan te passen een groot effect bereiken. Dus dat is een beetje de denkwijze achter ook. Ja, dat hele functional medicine, ik weet niet of jullie daarvan gehoord hebben. Functional medicine zegt dat je het lichaam als een geheel ziet. Alle processen hangen met elkaar samen. Je kunt niet zeggen van ik heb hoofdpijn en ik kijk alleen naar het hoofd. Dat komt vaak ook door een reden. Misschien heb je te weinig gegeten. Misschien ben je gestrest. Misschien is er een heel een stoorfactor. Misschien is er iets emotioneels gebeurd. Alle processen horen altijd samen, zeg maar. Dus het is nooit... Je kunt niet één deel van het lichaam bekijken zonder al het andere ook mee te nemen.
Maar misschien een stomme vraag, hoor. Maar hoe weet je dan of je hormonaal in disbalans bent?
Ja, er zijn natuurlijk... Ja, supergoeie vraag. hormonaal disbalansen zijn er eigenlijk... Wij bij Healthcare Chicks kijken altijd naar 9 die vaak voorkomen. Dus dat zijn dingen zoals te veel cortisol of te weinig cortisol. Vaak is het in het begin als je in een stressvolle fase gaat... maak je eerst meer stresshormoon aan. Als dat dan chronisch is, dan kan het op een gegeven moment tot burn-out komen. En dan maak je ineens heel weinig aan. Dan kan je niks meer aan. Dat is bijvoorbeeld te veel of te weinig. Insulineresistentie is een van de grootste voorkomende hormonen in balansen vandaag de dag. Dat je dus eigenlijk niet meer, je cellen zijn niet meer gevoelig voor insuline. Genoeg om al dat suiker dan in je cellen te verbranden. Insuline is, je kunt eigenlijk met alle, misschien is dat leuk om even te weten van hormonen. Je hebt eigenlijk, hormonen zijn een soort sleuteltjes die op de receptoren gaan van cellen. De cel gaat dan open en dan kan het zeg maar, dan kan de suiker naar binnen in dit geval. Insuline is de celopener, de suiker al naar binnen. Dan kan suiker voor energie verbrand worden. Wat vandaag de dag vaak het geval is, is dat onze cellen resistenter daarvan worden. Die gaan niet meer open. Het is vaak zo dat we dan, doordat we zo vaak suiker eten en in een te hoge overvloed. ik zal het zijn. Ik ben heel lang neer in Duitsland, dus sommige Nederlandse woorden. Wat er dan gebeurt, we eten zo vaak suiker, we eten vaak te veel suuker. Wat je lichaam dan doet, is het is zoveel suiker. Ik moet zoveel insuline maken, ik blijf het gewoon aanmaken.
Lekker makkelijk.
Alvleesklier, die denkt gewoon, die productie zet ik gewoon non-stop aan, want er komt toch de hele tijd suiker binnen. En wat er dan gebeurt, dan is er zoveel insuline in je lichaam dat je cellen zeggen, oké, die worden ook een beetje lui van, ik hoef niet echt mijn best te doen. Er is altijd genoeg sleuteltjes om die cel te openen. En wat er dan gebeurt, is dat die cel steeds minder gevoelig wordt voor dat insuline en gaat dus steeds minder snel open om dan dat suiker op te nemen en te verbranden. En dan wordt het dus opgeslagen als vet bijvoorbeeld. En dat is heel erg interessant, want eigenlijk het lichaam past zich, ja, iedere 10.000 jaar, heb ik wel eens gelezen, dan 0,1% aan. Dus die hele suikertoevoer die we de laatste 70 jaar in onze maatschappij hebben gekregen, daar is ons lichaam nog helemaal niet op aangepast. Zo snel evolueren we niet. We zijn niet super beings. Net zoals dieren. Dit duurt gewoon heel lang voordat we ons aanpassen op omgevingsfactoren. En je kunt je voorstellen dat vroeger, ja, toen we al die productie en ook nog voor de tijd dat we agrarische cultuur hadden, dan was er één keer per jaar, zeg maar eind van de zomer, begin herfst, was er zo'n overvloed aan suiker, lekker veel rijp fruit. En ja, dat aten we dan zo'n paar maanden. Tot in de mandarijntjes dan. En dan op een gegeven moment ga je dan de winter in. En je lichaam moet dan dat vet wat hij dan heeft opgeslagen verbranden. Dus ze werden in een soort geforceerde, ja, vaste tijd dan door de winter gevoerd. En dan de volgende seizoen in de lente kwam dan weer het eerste, ja, suikertjes met besjes en zulke dingen. En vandaag de dag worden we natuurlijk geboren in een wereld waar er 24/7 is er suiker te verkrijgen. En daar is ons lichaam nog niet op aangepast. Dus dat is bijvoorbeeld ook, ja, zo'n ding dan met die insuline. En dat uit balans kan raken. En zo zijn er veel meer. Oestrogeen, dominantie.
Maar dan moet je dus wel even testen. Die vraag terug naar die vraag van Wieteke. Dus hoe weet je of je een disbalans hebt? Dat is dus wel naar iemand zoals jij gaan. In je bloed laten testen. Ja. En dan op basis daarvan kan je kijken of symptomen die je... En dat kan zich misschien uit van hoofdpijn tot chagrijnig. Tot juist heel extreem.
Ja, symptomenlijsten hebben we ook natuurlijk. Ja, we hebben ook anamneses om een soort eerste indruk te krijgen. Dat zijn lange vragenlijsten die je dan invult. En dan denk je, oké, dat is waarschijnlijk... Als je jouw beeld hier zo ziet, waarschijnlijk goed om dat te testen en dat te testen. En je kunt dat doen door middel van urinetesten, speekseltesten en bloedtesten. Ja. Ligt er aan de hand van wat je wilt testen. Maar het is ook super spannend. Ja,
nou, kan ik me voorstellen. Ja. En precies. En dan, want eigenlijk zeg jij van, ja, uiteindelijk wil je zo'n balans dan hebben. Dat kan je doen door wellicht misschien kleine aanpassingen in je leven. Hè? Waar moeten we dan zoal aan denken? Of heb je daar een voorbeeld van? Misschien hoe dat... wat we zouden
kunnen doen. Ja, supergoed. Wat ik altijd leuk vind als voorbeeld te nemen, want dan zie je ook, ja, een beetje de grootste hormoonstressoren in de moderne wereld, is eigenlijk oestrogeendominantie of PMS, wat heel veel vrouwen hebben vandaag de dag. En het interessante is dat er eigenlijk drie...
Wat is PMS? Nog een keer? Sorry.
Ja, sorry. Sorry, zo'n vliegker overheen. PMS is premenstruaal syndroom. En dat zijn eigenlijk vooral die maandelijkse klachten die vrouwen hebben. Dus dat ze dan één keer in de maand krijgen ze veel... Ja, die cyclische symptomen zoals hoofdpijn en migraines, opgeblazen gevoel, stemmingswisselingen, pijnen, krampen, al die dingen die maandelijks op een soort je de klok erop zet en dat komt dan maandelijks terug. Dat heeft vaak te maken met oestrogeendominantie. En ik denk dat dat een mooi voorbeeld is om te laten zien van hoe kan het dan, hoe is die levensstijlfactoren, hoe zijn die dan verbonden daaraan, wat zou je kunnen doen? En wat je bijvoorbeeld ziet is bij oestrogeendominantie. Ten eerste is een van de drie hoofdoorzaken dat oestrogeen in vetcellen wordt geproduceerd. Dus hoe meer vetcellen we hebben, dus hoe insulineresistenter, wat we net al zeiden, hoe we worden, hoe meer vetcellen we opslaan. En in die vetcellen, dat zijn eigenlijk oestrogeenfabriekjes. En wat er dan gebeurt is dat je lichaam te veel oestrogeen zou kunnen produceren. Dat is één weg daarheen. Dus dan is dat vooral... Dan zou vooral je interventie zijn, je lichaam weer insulinegevoeliger maken. Je cellen weer insulinegevoeliger maken. Dus misschien niet zoveel snacken tussendoor. Echt drie keer per dag misschien eten. Je zou ook op een nuchtere maag kunnen sporten. Je zou gewoon in het algemeen meer proteïne en vetten in je dieet kunnen integreren. Zodat je minder honger ook hebt na die suikers. Vaak is het ook zo dat vrouwen... tenderen naar te weinig eiwitten. En daarom is er een soort honger. En die honger die wil je dan verzadigen met snelle suikers. Dus dat is één pathway. Een andere weg naar PMS vanuit je levensstijl kan stress zijn. Want we hebben dus om oestrogeen uit te balanceren genoeg progesteron nodig. Ik hou nu mijn handen zo naast elkaar als een soort weegschaal. Maar dat is een soort een balans die er moet zijn tussen oestrogeen en progesteron. Om ervoor te zorgen dat je niet in die te veel aan oestrogeen komt. Niet in die oestrogeendominantie. Dus bij het eerste voorbeeld was het dus... Oké, je produceert te veel estrogeen. En het tweede voorbeeld nu is dus eigenlijk... Je progesteron is misschien te laag. Misschien produceer je niet eens te veel oestrogeen, maar je progesteron is gewoon te laag om dat oestrogeen dan uit te balanceren. En dat kan vaak komen doordat je te veel stress hebt in je leven. En dat is vandaag de dag natuurlijk een andere hele grote oorzaak. Heel veel vrouwen hebben vandaag te maken met laag progesteron. En ons progesteron is echt zo'n feel-good hormoon. Dat is echt zo'n hormoon, daar slapen we lekker op. Daar voelen we ons rustig, voelen we ons uitgebalanceerd. Zo, dus hebben we ook niet die grote mood swings, die stemmingswisselingen iedere maand. Dus dat is echt zo'n hormoon, daar wil je gewoon, ja, die wil je gewoon goed hebben zitten. Ja. Maar stress eet hem een beetje op. Want het is interessant dat als je zeg maar kijkt naar het lichaam, en wat we net besproken van die hele, je begint bij die thermostaat, bij die hypothalamus, dan naar die hypofyse. En dan gaat de energie eigenlijk altijd als eerste naar de bijnieren. Want dat is zo belangrijk. Je bijnieren zijn je stresshormoon. Stress is voor je lichaam overleven.
Ja.
En net zoals ik net zei met die suikers, je lichaam weet niet het verschil van wegrennen voor een beer of een tijger of een leeuw. Of een boze e-mail. Dat je in de file staat en denkt, ik kom te laat.
Dat is het eerste bijnier.
Dat is gewoon, dat is altijd, ja, dat is voor je lichaam zo oké. Dat is overleving, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Je lichaam gaat niet, terwijl je voor een beer aan het wegrennen bent, denken van, nou, dit is een goede tijd om kinderen te krijgen. Of ik ga nu even lekker mijn maaltijd verteren van vandaag de dag. Die ik vanmiddag heb gegeten. Dus dat is zo, een andere grote oorzaak van die oestrogeendominantie. Dat je dus te laag in je progesteron gaat, omdat stress wordt geprioriseerd over de progesteronproductie. En wordt beide gemaakt uit hetzelfde voorstofje weer. Dus uit het soort moederhormoonstof pregnenoloon. Dat komt weer uit cortisol. Het zijn altijd van die laddertjes. Dus je lichaam heeft lekker een voorraadje goede cholesterol. Daar maakt die pregnenoloon uit. En uit pregnenoloon wordt dan cortisol of progesteron gemaakt. Maar als er dus de hele tijd stress is, dan denkt hij, nou, ik blijf gewoon lekker stresshormoon maken om haar te helpen met deze files en boze e-mails. Maar ik ga nou niet zorgen met die dat ik genoeg progesteron heb. Dus dat is een beetje een samenhang die je dan ook weer ziet. Van, dus naast suiker en oestrogeen zie je ook stress en te laag progesteron, wat je dus nodig hebt om oestrogeen uit te balanceren. En dan zijn er nog dingen, dat is een derde grote oorzaak voor oestrogeendominantie, dat we vaak ook weer die kunstmatige hormonen binnenkrijgen door bijvoorbeeld vlees. Van dat massa, hoe noem je dat? Massavlees.
Ja.
Nou, niet het juiste woord.
Je
snapt het. Of ook uit xeno-oestrogenen, dus uit hormoon, uit stofjes die eruit zien voor je lichaam als een hormoon. Maar eigenlijk toxines zijn voor je lichaam. Dus bijvoorbeeld ook plastics hebben een grote invloed op je oestrogeen levels. En dat is een beetje, dat noem ik altijd soort de derde pillar. Na stress en suiker heb je dan ook die toxines of die vreemde stofjes die je lichaam binnenkomen, die eigenlijk zich gedragen als oestrogeen in je lichaam. Maar eigenlijk is het geen echt oestrogeen. En dat is een andere factor die dan kan leiden naar oestrogeennuantie en PMS. Dus
interessant, joh.
Ja.
Bizar. Ja, want ook, ik denk dat ik daarmee ook een van de vragen die ik in mijn hoofd zit, van joh, hoe werkt het nou met mannen en hormonen? En kunnen zij ook schommelingen hebben en zo? Maar eigenlijk is het antwoord daarop gekregen. En dat is dus ja, want het is helemaal niet.
Ja, die hebben ook een schildklier, insuline, stress en al die dingen. En testosteron. Ja, precies.
Maar hoe uitzicht dat dan bij mannen? Want wij hebben dat, vrouwen hebben dat meer rond die maandelijkse cyclus. Hoe kunnen mannen dit meer signaleren?
Nou, al die dingen waar ik het over had met bijvoorbeeld insulineresistentie, dan heb je dus meer vetopslag voor de man ook. Je hebt zelfs bijvoorbeeld als mannen veel xeno-oestrogenen binnenkrijgen, dus die vreemde kunstmatige oestrogeenstofjes, bijvoorbeeld uit toxines uit onze omgeving of uit dingen die op onze huid doen of drinken uit plastic flesjes en zo. Dan kunnen zelfs mannen ook te veel aan oestrogeen gaan krijgen in hun lichaam.
Dat kan zich ook echt uiten, gewoon in borstvorming bijvoorbeeld, toch?
Ja. Het is heel erg interessant als de hele lichaamsbouw wordt ook beïnvloed door hormonen. En natuurlijk ook al die klachten die kunnen komen met stress die niet maandelijk zijn, die ook voor de vrouw natuurlijk relevant zijn. Bijvoorbeeld hoge bloeddruk, migraines. Al die klachten kunnen mannen natuurlijk ook krijgen. Dus ze hebben geen cyclus, maar ja, ze hebben eigenlijk een dagelijkse cyclus. Bij hun is 's ochtends de testosteron hoog.
Ja.
En dat loopt dan naarmate de dag vordert, gaat dat een beetje
naar beneden.
En die hebben ook. Ja.
Die kunnen best gebruiken. Gewoon dat ze een dagelijkse cyclus hebben. Dan voelen ze zich misschien
trouwens. Ze hebben een dagelijkse cyclus.
Ja, ik
cyclus,
weet niet.
Ja. Een dagelijks ritme.
Ja, precies. Voor de mannelijke luisteraars. Ik weet niet of jullie nou blij mee moeten zijn of niet. Maar dat antwoord zullen we nog wel in het midden laten. Ja.
Ja.
Nee.
Hey, en hoe kan het ook nog, hè? Even dan misschien een hele persoonlijke vraag, maar ik heb het idee dat mijn maandelijkse cyclus nadat ik kinderen heb gekregen heftiger is geworden dan daarvoor. Als ik dan die drie dingen van jou afpeil, heb ik het idee, is daar veel in veranderd ten opzichte van daarvoor? Nou, misschien de tweede, dat je door kinderen misschien ook wat meer verantwoordelijkheid, meer stress met je mee kan dragen. Ik blijf nog steeds veel snoepjes eten, dat deed ik daarvoor ook.
Suiker, ja.
Dat niemand van mij verwacht, maar dus ik zou zeggen bij mezelf, ik kan eerder aan die eerste draaien, zeg maar, waardoor ik, maar dat had ik daarvoor ook al. Dus hoe gaat het over de tijd? Kun je daar nog iets veranderen, de hormonen door de jaren heen?
Ja, nou, je hebt dus wat we net zeiden, je hebt een maandelijkse cyclus, maar je hebt ook over het hele leven, man en vrouw, heb je ook een soort cyclus, hè, van een soort natuurlijke, ja, golf van hoe je hormonen zich ontwikkelen naarmate je ouder wordt. En natuurlijk zo evenementen, events van zoals zwangerschappen en kinderen krijgen, dat heeft natuurlijk ook een waanzinnig grote impact op je lichaam. Ik weet niet of je daarvoor de pil nam of niet. Of of je die nu weer neemt of niet. Of of het een andere pil is geworden. Er zijn zoveel factoren die daar aan kunnen bijdragen dat je misschien nu een heftigere cyclus beleeft als daarvoor.
Ja.
Ja. Maar inderdaad, het is super spannend ook om te kijken naar die golf die door je hele leven gaat. Dat eigenlijk ook langzamer, naarmate we ouder worden, krijgen we minder progesteron.
Ja.
Dus en dan hebben we dus meer automatisch een beetje oestrogeen. Omdat onze schildklier gaat dan hand in hand ook een beetje naar beneden. Je wordt iets langzamer. Dus dan krijgen we ook misschien een beetje meer vetcellen. Omdat onze stoffen zijn iets verlangzaamd omdat we ouder worden. En dan misschien heb je daardoor meer estrogeen. Maar misschien is het ook juist kunstmatig estrogeen wat je neemt in vorm van de pil. Het loopt. Ja, de hormonen lopen zo'n beetje terug naarmate we.
Ja, exact. Dus, precies. Want ik verdiep me nu ook wel eens een beetje in de pre-menopause-fase. Ik ben 41. Op zich misschien nog wel een beetje vroeg om je daarmee te verdiepen. Maar toch, tussen je 40ste en je 50ste kan je dan wel in die pre-menopause-fase terechtkomen. Waarbij je juist ook bewust moet zijn van, hé, wat kan je er allemaal aan doen? Want bij de voorbereiding zijn die Pietje en ik ook van, weet je, eigenlijk wil je die hormonen juist voor je laten werken in plaats van, nu hebben hormonen bij wijze van spreken vaak iets negatiefs associatie. En jij begon daar.
Ja, ze hoeven helemaal niet negatief te zijn.
Nee, daar begon je ook eigenlijk al heel mooi mee. Toen je alle hormonen zo even oplijsten. Maar volgens mij wil je het juist voor je laten werken. En kan je er zoveel mee? Ja. Dat hoop ik.
Eigenlijk waar het op neerkomt, denk ik, is dat altijd. Dat was eigenlijk ook de eerste les die ik had toen ik bij de eerste opleiding zat. Want ik kom eigenlijk uit een hele andere hoek. En door mijn eigen gezondheid ben ik ook richting gezondheid gegaan. En bij mijn eerste opleiding zat ik ook zo. En die man zei, it's all about energy. Yeah. En dat is ook zo. Eigenlijk uiteindelijk is het altijd, alles wat je doet op een dag, geeft het je energie of neemt het energie? Geeft dat ding wat je in mond stopt je energie of neemt het energie? Dus gaat het ten koste van andere processen in je lichaam of gaat het juist goede dingen geven? En daarom is ook die hele calorieën tellen, mythe, heeft helemaal geen zin. Want je kunt bijvoorbeeld 100 calorieën friet eten of 100 calorieën broccoli. En het gaat iets heel anders doen in je lichaam. Dus met broccoli worden er bepaalde processen aangezet. En broccoli is ook heel erg goed voor de ontgifting. En de ontgifting in je lever is heel belangrijk. Ook om oestrogeen weer af te bouwen in je lichaam. En als je friet eet, is het natuurlijk een heel ander verhaal. Er zitten dan transvetten in, dat is vaak frituurd. En het is een redelijk simpele carb die dan een beetje in slechte vetten is gedipt. Dat gaat een heel ander proces aansturen in je lichaam als die broccoli. Niet dat ik zeg dat je van het friet helemaal. Ik ben niet zo'n van je hoeft nou niet
politie.
Ik ben niet de frietpolitie. Maar het is interessant om gewoon alles wat je doet om dag te zien als informatie voor je lichaam. Ook eten. En dat heeft alles. Ja, het zijn allemaal knopjes. Ja, die broccoli drukt op andere knopjes in je lichaam, zeg maar, dan het friet.
Ja. Ja. En zo kan je het uiteindelijk allemaal wel voor je laten werken. Hè? Dus, is het dan ook zo dat je een soort van check-up moet hebben? Is het eigenlijk, zeg je van, je moet één keer in het jaar sowieso, we hebben verschillende podcasts gehad, volgens mij, Wietke, waar dat wel eens ter sprake is gekomen. Maar moet je eigenlijk één keer per jaar even je bloed laten testen? En kan je dat dan ook zelf? Of zeg je van, nee, moet je altijd even aan de begeleiding? Ja, niet zelf je bloed laten. Maar zelf zeg van, ook wel die dingen aangevinkt hebben? Of raad je daarin aan nu eigenlijk? Wat is een soort van de takeaway voor ons en voor de luisteraars?
Ja, nee, mooie vraag ook. En we hebben sowieso op onze website een gratis quiz die je kunt doen met 100 vragen. Dus dan kun je een beetje een soort beeld krijgen. En die kan je ook ieder jaar doen. Dat is gewoon een gratis vragenlijst waar je een beetje een beeld krijgt van waar je staat. Natuurlijk is dat een vragenlijst en een test is natuurlijk veel objectiever nog. No? Dan kan je echt in het lichaam kijken. Maar wat ik in Duitsland ook heel grappig vind, of ook in andere landen waar ik heb gewoond, is dat daar heel normaal is dat je één keer per jaar naar de gynaecoloog gaat voor een check-up, of zelfs twee keer per jaar. En dat zit gewoon in je ziekteverzekering erbij. Dat is gewoon iets standaard. En dat is in Nederland helemaal niet zo. In de cultuur heb je eerder een doorverwijzingsbriefje nodig van de dokter om dan te checken. En dan krijg je één keer in de, weet ik niet, 10 jaar zo'n oproep dat je naar zo'n caravan ergens moet om dan te laten checken. Niet een caravan, hoe noem je dat? Zo'n soort...
Ja,
precies. En ik vind het wel mooi. Dat was in Italië, in Denemarken en in Duitsland zo. Dat je dat zit er gewoon... Je gaat gewoon standaard naar je vrouwenarts, heet dat. En dan krijg je ook twee keer per jaar een check. Die kijkt dan natuurlijk vooral ook naar het lichamelijke. Dus die bekijken dan dingen. Dus die doen ook niet automatisch gelijk een test. Maar dan heb je wel een soort van momentje van... Oké, even stilstaan bij mijn vrouwelijke gezondheid. Hoe sta ik ervoor? Hoe was het laatste half jaar? Of hoe was het laatste jaar? Hoe voel ik me nu? Een soort check-in momentje. En dat zou je ook met jezelf kunnen doen. Van even kijken, van misschien kijk je iedere januari even, hoe sta ik ervoor? Heb ik hulp nodig? Zijn er bepaalde dingen, nieuwe symptomen? Ook natuurlijk altijd goed kijken naar die symptomen die je zelf kan checken, bij je borsten en zo. Of alles nog goed voelt. Je kunt op YouTube ook vinden hoe je dat zelf bij jezelf kunt, of op internet. Kunt doen, maar het is wel belangrijk om als vrouw een beetje proactief te worden over je eigen gezondheid en het een beetje in je eigen handen te nemen. Want soms is het een beetje in onze cultuur van de dokter die gaat wel. Ik had vroeger ook als kind dacht ik, de dokter die gaat dan, houdt jou in de gaten en die checkt dan jouw lijst iedere jaar. Dus ik weet niet, ik had een soort droombeeld van een dokter. Zo'n beetje dat gevoel. Maar je moet echt, heb ik ook geleerd in mijn eigen, je moet gewoon echt zelf actie nemen. Je bent zelf verantwoordelijk, daar komt het eigenlijk op neer.
Maar voor mannen geldt hetzelfde, neem ik
voor mannen
aan.
Voor mannen 100% hetzelfde, ja. Precies. Ja, het is ook een interessant topic. Dat vrouwen zich, want vandaag dag, je zei ook, Wietke, dat je veel vrouwen kent die dan kunstmatige hormonen om waarschijnlijk zwanger te worden en al die dingen, al die stappen. Maar mannen zijn net zo verantwoordelijk voor de vruchtbaarheid als de vrouw. En de vrouw neemt het vaak zo op haar schouders dat het haar... Tussen aanhalingstekens schuld is dat het niet zo snel lukt of niet lukt. En dat is een heel emotioneel proces voor koppels. En mannen zijn daar natuurlijk 50% verantwoordelijk. Hè? Dat is ook de spermcount. Ik weet niet of jullie dat hadden meegekregen, maar er zijn echt de laatste tijd... er is een boek ook, dat heet Countdown, super interessant. Maar dat laat ook echt zien dat de vruchtbaarheid ieder jaar afneemt. En ook de spermcount in mannen, dus de amount of... sperma per 100 milliliter. De globale vruchtbaarheid neemt ieder jaar 1% af. Is een soort laatste onderzoek. Wat een heel groot onderzoek is van een vrouw die al 40 jaar dit studeert. In epidemiologie en endocrinologie. En dat is ook een grote factor die daarmee speelt. Zijn ook al die... soort chemische stoffen die in ons leven zijn gekomen de laatste 70 jaar.
Ja.
Het zit overal, like in je kleding, op je meubels, in de verpakkingen, in de dingen die je in neemt en op je huid smeert. En dat is een gigantisch grote factor ook. Dus soms is het ook niet eens zo echt jouw schuld. Want we wonen nou vandaag de dag eenmaal in een omgeving die veel toxischer is als 70 jaar geleden, als je het zo bekijkt. Niet toxischer in de zin van, er zijn veel meer chemische stoffen. Die zijn vaak niet echt, er zijn geen lange studies die daarnaar hebben gekeken. Van wat het effect is over jaren en jaren als je dat gebruikt. En ook niet in combinatie. Er zijn 80 tot 85.000 vreemde stofjes in onze omgeving, zeg maar. De soorten vreemde stofjes. Dus die een impact kunnen hebben. En hoe die samenwerken op het lichaam weten we eigenlijk nog helemaal niet. Nee. Dus dat is ook een groot raadsel. Waar we nu langzaam een soort stille epidemie die aan de gang is. Van hoe we daar nu als mens op reageren. Nu dat zoveel jaar in ons leven, ons dagelijks leven zich voordoet en ja, waar we aan blootgesteld zijn.
Ja, ja.
Mijn Nederlands komt er echt super krakken mee uit.
Nee, helemaal niet, joh. Wat ik al zei, bij de voorbereiding is alleen maar charming, vinden wij dat. Boeren-Hollanders.
Maar als echte Nederlander schaam ik me soms er een beetje voor.
Nee, helemaal niet.
Zo lang
no worries. Nee, en komen we ook eigenlijk richting de afronding van ons podcast. En dan hebben we altijd drie vragen. En dat is van, we vragen eigenlijk drie tips aan jou. Welke heb je voor ons als luisteraars in het kader van de hormonen?
Ja. Ja, nee, ik vond het een superleuke vraag. En ik dacht, misschien is het leuk om iets... Want zoals ik zei, die drie standaard dingen... stress, suiker en toxische stofjes... die leiden tot heel veel soorten hormonale disbalansen. Dus dan is het ook voor iedereen is het relevant om daaraan te werken. Dus kies iets uit wat voor jou stress reduceert. Als eerste tip zou ik zeggen. Dus bijvoorbeeld, wat ik heel erg fijn vind, wat heel snel gaat... is iedere morgen... drie dingen waar ik dankbaar voor ben. Of iedere avond drie dingen waar ik dankbaar voor ben. Voor die dag. En het helpt me gewoon. Het is ook wetenschappelijk bewezen. Het brengt je in een positieve mindset. Het brengt je dat je een beetje uit die worrying mind komt. Dus, en dat is iets heel makkelijks wat je kunt doen. Drie dingen waar je dankbaar voor bent voordat je gaat slapen.
Maakt het nog uit of je ze opschrijft of je het gewoon in je mind doet?
Je kunt het aan je partner zeggen, je kunt het opschrijven, je kunt het in je mind doen. Ik vind het belangrijkste dat je het doet, maar maakt niet uit hoe.
Ja, ja, okay. Effect maakt niet uit. Okay.
Dan niet uit plastic flesjes drinken. Om als eerste stap die gifstoffen een beetje af te bouwen. Dus neem een glazen, ik neem een ring uit van die grote mason jars die ik gewoon de hele dag naast me sta. Of een stainless steel fles. Dus glas of staal. Om uit te drinken.
Tijdens deze uitzending heb ik echt superveel uit de plastic flesje te drinken. Ja, dus
dat kan ook gebeuren. Ik heb soms ook het gevoel, we shouldn't beat ourselves up. No? Moeten niet,
maar hele goeie. Ik denk dat je meteen te hard.
Ja.
Maar van die reusable plastic flessen, die zou je dus niet per se... we weten gewoon het effect daar niet van.
We weten het effect niet helemaal ervan. Zijn wel vaak staat er BPA-free. Dus dat is al goed. BPA is een van die stoffen waar ik het over had... die ook een averechtse effect heeft op je hormonen. Maar maar vooral ook van die wegwerkdingen. Nee, wat jullie nu aan drinken zijn al veel beter.
Niet. Nee, maar van die reusable liever dus ook niet. Oké, check.
Probeer tussendoor, als je, dit zijn echt drie hele makkelijke die je zou kunnen doen, hè, maar probeer niet te veel tussendoor te snacken. Dus als je snoepjes eet ze dan direct na je eten of tijdens je eten. Maar probeer drie keer per dag echt dan te eten, maar daartussen, vooral als je merkt, ik heb een beetje insulineresistentie, ik wil een beetje gewicht verliezen, probeer gewoon tussendoor die alvleesklier een beetje rust te geven. Zodat die even niet de hele tijd insuline aan het produceren is. Maar dat die tot rust kan komen. En dat je cellen dan ook een beetje insulinegevoeliger blijven. In plaats van resistent. Dus niet tussendoor te veel in je mond stoppen. Dan liever gewoon drie keer per dag. Ja. dus dat is altijd een snelle eerste tip ook qua voeding.
Nou,
dit zijn wel echt drie praktische tips.
Ja, lekker. Ja. Stop.
Dit kan iedereen morgen gaan doen.
Ja. De kleine dingen, die zijn het belangrijkste. Want die maken een grote impact. Daar bouw je op.
Ja, zeker. Ja. Echt leuk. En ik denk dat ik wel eens bij je terugkom. Want ik ben benieuwd hoe dat nou allemaal precies zit. En wat we dan gaan kunnen doen. Ook aan die PCOS bijvoorbeeld.
En of hormonen echt invloed op jou hebben.
Exact. Daar gaan we gaan we nog eens verder op in. Hey, en als we dat, als ik dat of we dat zouden willen doen, waar kunnen we jou dan vinden? Waar kunnen mensen jou vinden?
Ja, jullie kunnen hem vinden op healthcoachfx.com. Dus F en een X. F, healthcoachfx. Dat is een Engelse woord.
We zetten het in de notes, zetten we het er ook bij. Laura, onwijs bedankt. Een heel leuk onderwerp waar we niet echt elke dag mee bezig zijn. En ik heb echt heel veel geleerd heb over hoeveel meer het is dan die hele obvious hormonen die je dan denkt inderdaad wel te kennen. Het is heel leerzaam.
Veel dank.
Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn. Ik heb het heel erg, okay. Ja, het was heel erg leuk.
Tot snel.
Dankjewel.
Ja, dat was hem weer.
En een podcast maken, hoe dan?
Nou, dat gebeurt mede dankzij de bijdrage van Air Up en Reflower. Vond je hem ook zo leuk? Like ons dan vooral op je favoriete podcastkanaal.
Of laat een review met sterren achter. Hoe dan? Geen idee, dat zoek je maar lekker zelf uit.
Ja.